De schriftlezing voor hedenavond is uit het boek der psalmen, daarvan de 25e psalm. Psalm 25. Wij lezen het woord Gods nu al dus. Een psalm van David. Tot u, o Heere, hef ik mijn ziel op. Mijn God, op u vertrouw ik. Laat mij niet beschaamd worden. Laat mijn vijanden niet van vreugde opspringen over mij. Ja, allen die u verwachten, zullen niet beschaamd worden. Zij zullen beschaamd worden die trouwelooslijk handelen zonder oorzaak. Heer, maak mij uw wegen bekend, leer mij uw paden, leid mij in uw waarheid en leer mij, want gij zijt de God mijns heils. U verwacht ik een ganse dag. Gedenk, Heere, uw barmhartigheden en uw goedertierenheden, want die zijn van eeuwigheid. Gedenk niet de zonde mijner jonkheid, noch mijner overtredingen. Gedenk mijner naar uw goedertierenheid. Om uw goedheid wil, o Heere. De Heere is goed en recht. Daarom zal hij de zondaars onderwijzen in den weg. Hij zal de zachtmoedige leiden in het recht. En hij zal den zachtmoedige zijn weg bekendmaken. Alle paden des Heren zijn goedertierenheid en waarheid. Voor degene die zijn verbond en zijn getuigenissen bewaren. Om uw naams wil, Heere, zo vergeef mijn ongerechtigheid, want die is groot. Wie is de man die de Heere vreest? Hij zal hem onderwijzen in een weg die hij zal hebben te verkiezen. Zijn ziel zal vernachten in het goede, en zijn zaad zal de aarde beërven. De verborgenheid des Heren is voor degene die hem vrezen, zijn verbond om hun die bekend te maken. Mijn ogen zijn geduriglijk op den Heren, want hij zal mijn voeten uit het net uitvoeren. Wend u tot mij en wees mij genadig, want ik ben eenzaam en ellendig. De benauwdheden mijns harten hebben zich wijd uitgestrekt. Voer mij uit mijn noden, aanzie mijn ellende en mijn moeite en neem weg al mijn zonden. Aanzie mijn vijanden. Want zij vermenigvuldigen en zij haten mij met een wrevelige haat. Bewaar mijn ziel en red mij. Laat mij niet beschaamd worden, want ik betrouw op u. Laat oprechtheid en vroomheid mij behoeden, want ik verwacht u. O God. Verlos Israël uit al zijn benauwdheden. Zalig zijn degenen die het woord Gods horen en het zelf bewaren. Halleluja. De tekst voor hedenavond is gekozen uit de u voorgelezen psalm. Dat is psalm 25. Daarvan het eerste vers. Psalm 25 vers 1, wij lezen het woord Gods nu al dus. Tot u, o Heere, hef ik mijn ziel op. Zover. Gemeente des Heren, er wordt in de psalmen op allerlei wijze gesproken van het gericht zijn op God. En het gaat dan in het bijzonder, in de meest diepgaande en ontzaglijkste uitingen van een menselijke ziel die om God roept, wordt er speciaal gesproken, en ik herhaal het met nadruk, van de ziel. Deze tekst is ook sprake van de ziel. Tot u, o Heere, hef ik mijn ziel op. We hebben eerder over wat de Bijbel zegt van het menselijk wezen uiteengezet. Ik herinner alleen maar even aan wat de ziel is. Ziel in Bijbelse zin heeft een heel andere betekenis dan zoals we dat dikwijls in de stichtelijke taal tegenkomen. Dan spreekt men van een onsterfelijke ziel, het onverwoestbare wezen in de mens dat in zichzelf onsterfelijk is. Er zijn mensen die hebben willen ontkennen dat een mens zo'n beginsel heeft. Dat kan bijbels niet ontkend worden, het wordt alleen anders genoemd. Staat in het scheppingsverhaal dat de Heere God in de neusgaten van Adam zijn adem, de goddelijke adem blaast, de neshama. Dat is dat eeuwige beginsel dat uit God komt en van God is. En is er nog een ander deel, daar hebben we dus ook over geweest, de ruach of de geest. Dat is dat vermogen in een mens dat uitwijst en dat zich herinneringen bergt van een paradijselijke toestand waarin de mens of mensheid oorspronkelijk is geweest. Dat zijn beide de verhevenste delen van de mens, als ik van delen mag spreken. Het verheven wezen van de mens. Maar er is ook nog iets anders. En dat is wat wij nu juist leven in deze wereld. En dat noemt de Bijbel ziel of nefesh. Je kunt het ook vertalen met leven. Het is die wondere kracht die ook het lichaam doet leven. Het is nauw verbonden met het lichaam, die ziel. Maar het is ook datgene wat wij in ons bewustzijn kennen, dat is onze gedachten, onze gevoelens, en daarbij hoort ook een stuk van wat voor ons, voor de mens van heden, voor een groot deel onbewust is geworden. En nu is dit een van de moeilijkste dingen waarin wij mensen, wij moderne mensen terecht zijn gekomen, dat is dat het schijnt alsof ons gewone zielenleven en ons natuurlijke leven van ons lichaam, dat het verwijderd is, losgemaakt misschien, van een dieper wezen. Zo zelfs dat velen zijn gaan zeggen dat de mens geen hogere vermogens heeft, maar alleen maar een ziel heeft. Onze hele psychologie berust daarop. Op dat die ontluisterde mens die voor een deel nog maar in het bewustzijn valt. En waar het andere buitengelaten wordt. Het eeuwig beginsel. En de verbondenheid met het paradijselijke. Maar dat alles neemt niet weg. Dat het buitengewoon belangrijk is en dat de Bijbel zoveel aandacht besteedt. Juist niet alleen aan die hogere beginselen, maar nu juist de psalmen en de ganse Heilige Schrift vol ervan staat, dat het juist dat de ziel, dat gewone natuurlijke leven, wat het lichaam zijn levenskracht geeft, wat onze gedachten voedt, wat onze gedachten inhoudt, wat onze gevoelens bergt, dat het alles maar niet wordt afgedaan als iets lagers. Men zou zelfs de stelling kunnen verdedigen dat het in de Heilige Schrift erom gaat, ook speciaal in de Evangelie, dat de Heer Jezus op de aarde is gekomen om juist dat heel gewone aardse leven, die ziel, die nefesh, om die te redden en onsterfelijk te maken. Onsterfelijk zijn we voor een deel van ons wezen. Maar ook dit gewone aardse leven, tot het lichamelijke toe, moet onsterfelijkheid, kan althans onsterfelijkheid, ontvangen door het wonder, door de genade die in de Heer Jezus is geopenbaard. Daarom, de ziel is niet iets onbelangrijks. Wat bergt die ziel dan? Ach, is het dat niet wat een gelovig mens ook zo tegen kan staan? Dat hij overvleugeld wordt door wat in zijn ziel bruist. Dat zijn complexen. Dat zijn, om het modern te zeggen, neurose. Angstgevoelens. Schuldgevoelens. Doodsangsten. Oh, en er is een laag in de moderne civilisatie, mag het geen cultuur noemen, die dat onderdrukt en de hele samenleving is erop uit om die doodsangst eronder te houden. Niet dat de doodsangst overwonnen wordt en dat het schuldgevoel overwonnen wordt. Nee, het wordt eronder gedrukt. En wat eronder gedrukt wordt, het gaat spoken. Oh, die ziel, die is zo vol. En dan zijn er de slapeloze nachten of de invallen die een mens kan krijgen en dan ook soms als het lichaam de stemming verstoort in een pijn, in een afbraak, dan schijnt het hogere wezen en de toekomst van de mens zo ver te zijn. Hoe kunnen soms verheven mensen die met de hoogste dingen bezig zijn geweest, hoe kunnen die terechtkomen in complexen? Ik denk bijvoorbeeld dat een man die met geestelijke dingen bezig was, een componist als Bruckner, dat hij de neiging had om een soort dwang, om als hij een gebouw zag, om de vensters te tellen. Iemand als Schönberg was bang voor een bepaalde datum in de maand. Gustav Mahler was bang om een 9e symfonie te schrijven. Ik noemde maar enkele van de grootste. Maar hoeveel mensen houden het ten onder en zitten vast in allerlei dingen die ze dan misschien wel stileren en in het leven op een of andere manier uitvieren. Maar soms is het te veel. En de maatschappij is om ons heen en maakt het allemaal erger. Er heeft iemand gezegd dat het misschien tegen iemand getuigt als die in deze tijd geen neurose heeft. Want dat betekent dat hij tevreden is met de samenleving waarin die is. Dat die samenleving misschien een aanslag doet op het meest menselijke. En hoe zouden er dan geen kwetsuren kunnen komen? De Bijbel spreekt hier van de ziel. Dat is dat gedeelte van de mens. Wat de doodsangst voelt. Want de ziel was oorspronkelijk niet sterfelijk. Hoefde niet te sterven. Evenmin het lichaam. Het gaat niet alleen om de doodsangst. Want de doodsangst hangt samen. De dood is in de wereld gekomen. Door de zonde. De bezoldiging der zonde. De consequentie van de zonde, zou je het kunnen vertalen, zegt de apostel. Is de dood. Dood, angst en schuld, angst, gewetensangst, hangen samen. Dat is alles in die ziel. En wat doet men? Wat hebben verheven filosofieën en vrome woorden gezegd? Die hebben gezegd, concentreer je op dat hogere in je. Laat dat maar, dat gaat toch verloren. Dat hoef je niet te redden. Alleen het hoogste, de Nefshama, de goddelijke vonk en de ruach, de geest die van het paradijs getuigt, daar moet je op concentreren. Het andere, dat is het niet. De spanning is juist dat het in de Bijbel in de eerste plaats daarom gaat. Dat ontredderde zielenleven. Die mensen die zich moeten bezighouden met verstrooiingen, mensen die geen ogenblik stil kan zitten. Mensen die voor in het verkeer voor een stoplicht staan, moeten lawaai horen. Ze mogen nooit tot bezinning komen. Het is allemaal soms een uiterlijke vormelijkheid. Er bestaat een moderne vormelijkheid die uitkomt in het grof elkander bejegenen. Het is een veel grotere kluister dan de oorspronkelijke hoffelijkheid die eigenlijk een rest was van voor de ander zo aangenaam mogelijk te zijn, wat een neerslag was van naastenliefde. Al die dingen zien we en de mens leeft met een last die eigenlijk haast niet meer aan kan. Men zoekt het bij zielenartsen, pastoraat wordt van gesproken. Er worden wel wat moedgevende dingen gezegd. Maar wie helpt iemand die aan dwangvoorstellingen lijdt? Wie helpt iemand die het helemaal kwijt is? Die helemaal geen zin of doel meer in het leven ziet? Die zijn eigen afkomst, zijn erfelijkheid, zijn complexen niet aan kan? Hier wordt gesproken van de ziel. Die ziel bergt ook andere dingen. Die ziel bergt een schoonheid, een vermogen om met de zinnen, want de zinnen van het lichaam hangen samen met de ziel, om ook de meest verheven dingen, om die te ervaren, om die te leren kennen. God heeft oorspronkelijk de ziel ook gemaakt om hem te kennen. En het beeld Gods, waarin de mens geschapen is, niet naar het beeld, maar waarin die mens geschapen is, dat beeld, dat omvat ook een betrekking met de ziel. Maar de ziel is het probleem, de ziel is het punt, in de ziel zetelt het karakter, zetelt de aanleg, zetelt de beperking, zetelt de complexe. Zetelt een verleden van voorouders en al die dingen meer. Het lijkt bijna een fataliteit. En u staat hier. Tot u, o Heere, verhef ik mijn ziel. Het volgende punt waar ik met u over zou willen spreken is. Hoe de Bijbel nu spreekt over het gericht zijn juist van dat aardse leven van ons. Van onze aardse psyche en van ons aardse lichaam op God. Hoe kan dat? Tot u, o Heere, verhef ik mijn ziel. Nou moet ik erop wijzen dat er verschillende benaderingen zijn, in het bijzonder in de psalmen, die hiervan spreken. In de eerste plaats, we moeten heel nauwkeurig lezen. En dat is zo akelig dat wij zo globaal dikwijls de teksten lezen. Als ik bijvoorbeeld denk aan Psalm 62. Mijn ziel, staat weer datzelfde ziel, is immers stil tot God. We zouden zeggen bijna hetzelfde. Het is een poging om dat die ziel met al zijn problemen, met al zijn nood, met al zijn angsten, met al zijn beladenheid, om die met God in verband te brengen. Maar dan moet u opletten, de tekst letterlijk lezen. In Psalm 25, onze tekst, staat niet God, maar staat Heere. Wat is het verschil? God, dat is algemeen alles wat verheven is. Alles wat, om het met een vreemd woord te noemen, numineus is. Alles wat bovennatuurlijk is, te beperkt. Maar God, dat is die hele goddelijke verheven wereld. Daar behoort zoveel toe. Maar de Heere, dat is een eigen naam. Dat is de godsnaam van Israëls God. Dat is de openbaring van waarvan alle mensen weten van God en goddelijkheid. Maar die, het hart van die goddelijke wereld heeft zich in die naam, in die godsnaam, geopenbaard aan Israël. Er is een verschil. De psalmist van Psalm 25 roept om zijn ziel tot de Heere op te heffen. Vanuit al die complexen en al die zwaarte en al die moeite en al die verschrikking en al die raadsels en dat niet meer aankunnen, het leven. Al die moeilijkheden om, zodra een mens even buiten het slaperige gareel raakt, waarin die afstond. Maar er is hier iets anders. Tot u verhef ik mijn ziel. En het andere is, en dat wordt hier gezegd, daar wordt gesproken van op God gericht zijn. Op God gericht, dat wil zeggen dat er van een rust gesproken wordt. Een rust waarin men God kan vinden. Psalm 62 spreekt van God. Immers is mijn ziel stil tot God. Wat is het verschil? Nu moeten we heel praktisch spreken, moeders en zusters. Want we houden hier niet naar zo'n vrijblijvende beschouwing. Juist het onderscheid, het spellen van de woordjes, kan een mens in het praktische leven het meest helpen. En daar kun je ook een ander mee te hulp komen. Daarom is het zo belangrijk. We zitten in een wereld vol raadselen. Kijk dan eens rond, wat is het gemiddeld bezwaar wat de mensen hebben tegen het geloof in de godsdienst. Dan zeggen ze, hoe is het nou mogelijk als er nou een almachtig God is? Een God van liefde, nou u kent het verhaal wel. Ik hoef het u helemaal niet apart nog meer te gaan zeggen. Dat kan immers niet. Nou ja, als je dan ook ziet wat er in de wereld gebeurt. Ach, er zijn ontzettend veel mooie dingen. Waarvan je onmiddellijk wel kan aannemen dat ze van God komen. En dat ze naar Gods bedoeling zijn. Maar er zijn er zoveel, waarvan geen enkel verwachting bij een mens kan bestaan. Ja, hij kan het zich wel voorstellen, maar wat hij in ieder geval geen doorzicht in krijgt, om te zeggen dat dat te maken zou hebben met God, en dat het een goddelijk doel in zich heeft. Wat een verschrikkingen gebeuren in de wereld. Kijk maar naar iets gewoon zo. Het hoeft helemaal, je hoeft het niet alleen in het grote te zoeken. Je moet zien, op een weg steekt een eend over. Die er wordt aangereden door een auto. En je ziet het beest sterven, even de hals omhoog. Even dat schaduwvege moment. Een dier dat sterft. Dan een mens. Mens, de Talmud zegt, als een mens sterft, gaat een wereld te gronden. En wie een leven redt, die redt een wereld. Mens sterft. En de wanhoop in de wereld, het misverstand, de hel die de mensen voor elkaar maken, met de beste bedoelingen nog dikwijls, kun je tot God herleiden. Kun je zeggen dat dat Gods bedoeling is. Oh, al die vragen zijn er. Wat doe je daarmee? Wat doet de ziel die daarmee overstelpt wordt? Niet alleen van binnen, maar ook van buiten. Wat doet de ziel daarmee? Er is een weg. Een weg die in Psalm 62 genoemd wordt. Mijn ziel is immers stil tot God. Let u wel, staat niet, is stil tot de Heere. Laten we niet vergeten wat ik zo even zei. Stil tot God, wat is dat dan? Ik kan het u in een paar woorden zeggen. Een van de grootste denkers van de westerse cultuur, die niet in oorsprong tot de westerse cultuur behoorde, Spinoza, die stamde uit het heilige volk, heeft op een ogenblik een leer ontworpen die zo groots was in het raadsel van de tijd. Zijn volk had gewacht door de eeuwen heen op de verlossing in de toekomst. Er was altijd, gaat u me na, in de Bijbel, profeten van Israël, de rabbijnen van Israël, ze hebben altijd gesproken van de toekomst, het zou komen. En het lijden van Israël is zo groot geweest. En door dat lijden heen, door de eeuwen heen, heeft dat volk steeds geloofd in de toekomst van de verlossing van de God van Israël. En dan gebeurt er in die tijd van Spinoza iets. Daar kan het volk het niet meer uithouden. Het lijden is zo groot geworden over de hele wereld. Al die eeuwen door, al die vervolgingen. En dan komt er een gerucht dat er een Messias is. Dat het rijk is aangebroken. Sabbatai Zvi. En het grootste deel van het Jodendom gelooft erin. En het jaar 1666 zou het jaar van de bevrijding zijn. Het Jodendom, de eeuwen door. En dan nog helderziend wat er zou kunnen gebeuren in de afschuwelijke vervolgingen. En het Jodendom is hier een uitspraak van het lijden van de mensen. Want het Joodse volk is de mens bij uitnemendheid. En daarom alle dingen die het mensheid, de mensheid kent, de verhevenste dingen en het lijden, zijn daarin te vinden. Ze hebben het verwacht. Nu kon God de Heere toch niet langer wachten. Het was nu toch te erg. Nu moest het toch komen. En wat gebeurde er? Sabbatai Zvi, die het grootste deel van het Jodendom had aangezien voor de Messias, ging over tot de islam. Wat de betekenis daarvan is, dat kan ik op het ogenblik niet uitwerken. Er zitten ontzettend veel problemen aan vast. Maar in ieder geval was het een schok. En in die tijd sprak Spinoza. En zei, we kunnen niet langer wachten. Daar komt het op neer. Voor de toekomst. Israël heeft het altijd in de toekomst verwacht. En de christenheid ook, dat de Zoon des Mensen, Jezus, die is opgevaren ten hemel, zou terugkeren op de wolken. Hoe kun je nou toch denken wat er nu gebeurt? Hoe kan dat veranderd worden naar het Koninkrijk Gods toe? Al dat verderf, al die ontzetting, al die ontluistering, al die zonde, al die... En wat het ergste is van alles waar de mensen meestal niet aan denken, de kleinmoedigheid van de mensen. De kleingeestigheid, dat is misschien nog het allerergste. Hoe kan dat ooit komen? Hoe kun je nog verwachten dat het allemaal goed komt? Ja, als je je maatstaven laag stelt, dan kun je misschien nog een draaglijke wereld verwachten. Maar dat is toch beneden het pijl van wat een mens verwacht. Moet het einde van een mens dan toch zijn dat hij doodgaat, dat zijn lichaam verderft in de aarde, of dat zijn lichaam verbrand wordt in een oven? Is dat het enige? En dan kun je wel bedekken, je kan van natuur spreken, En je kan zeggen dat het een neurotisch reageren is. Dat zijn allemaal bedekselen van een veel griezeliger neurose. Maar waar de meeste mensen aan lijden en daarom wordt hij niet meer zo gezien. Wat dan? Toen heeft Spinoza gezegd. Daar heeft hij een oude traditie overgenomen. Er is een redenering, er is een visie die onweersprekelijk is. Neem iets wat voor je ligt. Een vogel die zich doodgevlogen heeft tegen een ruit en die ligt daar. En de ontbinding is er. En het is zo dat de insecten in zo'n beest alles ontluisteren. Je bekijkt het. Je kunt in de toekomst zien. Dan is er niets van over. Gaan u terug herleiden. Waar komt het vandaan? Alles maar terug. Steeds verder. Wat je ook neemt. Het vreselijkste wat er in de wereld gebeurt. Leidt het terug naar de oorsprong. God staat in de oorsprong. Alles komt daar vandaan. Wat is een troost is het. Als je vooruit gaat, dan kom je in het raadsel terecht. En kom je in vertwijfeling. Als je nou terug herleidt. En zegt wat er ook is. Leidt het terug. Steeds verder, dat heeft Spinoza gedaan. En de hele Kabbala. Die traditie van het Jodendom. Die mystieke traditie. Men denkt altijd aan Kabbala, getallenwijsheid en al die dingen meer. Dat zit er wel in. Maar het is dit dat de Kabbala alles terug herleidt tot de oorsprong. Tot God. En vind daar zijn troost in. Wat je ook hebt, neem maar iets in je leven. Als je vooruit gaat, dan weet je niet waar het naartoe gaat. Maar terug herleiden. Oh, wat is dat een bevrijding. Als je alle raadselen die er in het heden zijn. Als je maar teruggaat en je gaat het afleiden steeds verder. Die dode vogel die heeft geleefd, die heeft gezongen. Het wonder van de geboorte, van het komen uit het ei. Het is het, alles is het er en u kunt het met mensen, u kunt het met wezens, u gaat steeds maar terug. En niet alleen in de moderne zin van, een beetje praten over de kosmos, waar we toch weinig van weten. En niet alleen over de geschiedenis der aarde. Maar terug naar die oorsprong, dat is mogelijk. Dan is er een bevrijding. Mijn ziel is immers stil tot God. Wat er ook is, hoe somber het ook is, hoe het bedorven is door kwade machten, hoe de menselijke zonde het bedorven heeft. Het is niet in oorsprong zo, het komt uit God en het verwijst als je teruggaat naar God. Dat is een argument waar niets tegenop kan. En ik moet het ook uitspreken, het mag misschien een beperkte visie zijn, maar ik geloof dat er toch al wat in zit, omdat het historisch ook aanvaardbaar is. Als één dat in onze westerse cultuur heeft gedaan, dan is het de componist Johann Sebastian Bach. Als je die geweldig orgelwerk. Wat is daar dan? Dan krijg je een indruk. Dit reusachtig genie. Deze ontzaglijke geest. Neemt alles op. Zoals Spinoza het heeft gedaan. En op een kabbalistische wijze. Herleidt alles terug tot God. God, er is geen ding wat kan blijven staan. Zelfs het kwaad en de duivel. De duivel is een engel des lichts geweest. En je hoort het. In die geweldige toccata's en fuga's en preludia. Maar dat alles in een. Het is niet te weerspreken. Je kan er wel tegenin gaan, maar dan stop je oren dicht. Er is geen ding of het wordt opgenomen en het wordt terug. tot die oorsprong. En daar is het en het is. De ziel en alles wat erin is. En daarom is het een verkwikking. En geeft het een moed, want, en dat is het grote wat de Kabbala, wat Spinoza, wat Bach doet. Niemand kan meer weerspreken dat God er is. En dat God de schepper is. Dat is het eerste. En dat, als je dat weet, broeders en zusters, dan kan er heel wat volgen. De meeste mensen leven in een onbestemdheid. En laten zich wat aanpraten door de vulgaire algemene meningen. En de wetenschap, de wetenschappelijke theorie, die eigenlijk voor het grootste deel illusoir is. Een hulpmethode om een bepaald praktisch doel te bereiken. Maar wat niets of heel weinig te maken heeft met het wezenlijke. Met dat was die welt in innerste zusammenhält, om met Goethe te spreken uit Goethe's Faust. Deze dingen niet. Het is een teruggaan. Je kunt het niet ontkennen. Het is ontzaglijk. De Heilige Schrift zegt dat het zo moet. Psalm 62, Psalm 42. O mijn ziel, wat buigt u neder? Diezelfde ziel, die is immers stil tot God. Dat wil zeggen, die gaat terug naar zijn schepper. En als dat ontdekt is, ja, dan heeft de mens weer moed. En dan kan het nog zo donker zijn. En dan kan je met het ergste te maken hebben. Maar dat kan niet ontkend worden. Maar, broeders en zusters, dat staat niet in Psalm 25. Er is een voorwaarde in de nood van ons bestaan om het terug te herleiden. Wat heeft Spinoza en zijn opvolgers, Leibniz, die mensen hebben het allemaal terugherleid. En er is een reactie op gekomen. Ik denk aan mensen als Voltaire, die met kracht hebben gesteld. Je kunt het terugherleiden. En het is er geweest. En God is zeker. Maar nu, hier, dit onrecht, die ontbinding. De Bijbel spreekt van een kabbalistisch teruggaan. God is schepper, onze geloofsbelijdenis begint ermee. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. Maar het uiteindelijk is niet dat wij God in zijn oorsprong, in zijn schepping moeten vinden. Maar die toekomst, die blijft. En al doorzien we het niet, al stikt onze ziel erin naar de schijn, dan moeten we vragen om het leven, als wij weten, door terug te gaan naar God, dan zal het nodig zijn dat we daar moed in krijgen, om dan het tweede deel te horen, tot u, o Heere, niet o God, maar tot u, o Heere, verheft zich mijn ziel. En dan moet u zien in die 25e psalm, daar gaat het al maar om de verwachting. U verwacht ik de ganse dag. Het is niet hier meer een teruggaan. Het is naar de toekomst. Waar de hele Bijbel vol van is. U mag het naïef noemen. U mag het een illusie noemen. Maar het wordt steeds gezegd als de Heer Jezus naar de hemel is opgevaren. Zegt het engel, hij zal terugkomen zoals je hem hebt zien heenvaren. De toekomst en die toekomst schijnt gebarricadeerd. Hoe kan ik, u en ik, die God, die wij getrouw naar de schrift gevonden hebben in het verleden, die schepper is, hoe kunnen wij die in de toekomst vinden? volgt dan deze psalm. Tot u, o Heere, verhef ik mijn ziel. Verheffen. Ja, naar u toe. Het betekent uitkomen boven de gegevenheid. Hebben wij vleugels om ons te verheffen? Heeft de ziel vleugels? Ja, de geest heeft vleugels. De goddelijke adem, de neshama heeft vleugels. Maar die ziel, dat bloed, die hartstochten, die benepenheden, die complexen, dat zware levensgevoel. Dat waar de zwaartekracht, en de zwaartekracht is oorspronkelijk toch een teken van het neertrekken van de dood zoals de antieke mens het ervaren had. En Newton heeft het alleen maar geschematiseerd in wetten van de zwaartekracht. Het is toch zo dat, hoe kan die mens heeft die vleugels, waar moet hij die vleugels vandaan halen? Moet u zien wat er in die psalm staat. Staat er dat die ziel moet opstijgen met al die last die die heeft tot in de hemelen? Dat is wel terug, dat is machtig terug naar die oorsprong. Maar in de eerste plaats is het dit, dat naar de Heere, dat is een richting aangegeven. En ik kan een richting inslaan en nog heel ver van het doel af zijn. Waar is, en dat is nu de vraag, waar is deze God die zijn naam geopenbaard heeft aan Israël? Heere, en u weet, de vier Hebreeuwse letters spreken de Joden in de ballingschap niet uit. Men zegt dat het betekent, ik ben met u, die geheimzinnige godsnaam. Wat is daar toch mee? Het is dit. Het staat in de psalm. Leer mij uw paden, uw waarheid. Leer mij uw weg. Dat is niet zomaar een greep, maar dat is een weg die moet gegaan worden. Wat is dat? Waar is de Heere te vinden? De Heere is te vinden waar zijn Torah, waar zijn goddelijke wijsheid, waar zijn geboden geschieden en vervuld worden. Waar is dat te vinden? Moet de ziel opstijgen door het heelal heen en boven het heelal uit? Met de vleugels. Er wordt hier gezegd waar de Heere te vinden is. In zijn volk. In zijn verbond en woorden. In zijn getuigenissen. En wat is het zelf van het volk? Dat is de Heer Jezus, die de vlees geworden wijsheid is. Die hier, op deze aarde, in een lichaam als het onze, uitgenomen de zonde, het bloed heeft aangenomen, gedaan heeft wat de goddelijke Torah, de goddelijke geboden vroegen. Dat is hier gebeurd, broeders en zusters. Op deze aarde, op een eindpunt waarin geen toekomst scheen te zijn. Maar alleen nog een herinnering, een teruggang, een mystieke teruggang naar de oorsprong mogelijk was. Hij is hier gekomen en hij heeft een toekomst geopend, omdat hij hier en nu op de aarde in de volmaaktheid heeft gesteld, de goddelijke wijsheid die hij zelf is. Broeders en zusters, het kan gedaan worden en het kan hier gevonden worden. Daar waar de Heer Jezus, de eeuwige Torah, gedaan wordt, gestalte krijgt, nagevolgd wordt. Dat is in hem. Dat is in de kern van zijn volk. En dat is het oriënteringspunt. Waar onze ziel, die wanhopige ziel, die geen zicht meer heeft op het paradijs. En die geen zicht meer heeft op de goddelijke adem die in ons is, omdat het ontvloerst is. Omdat onze zintuigen zo grof zijn geworden, dat we onze goddelijke afkomst niet eens meer kunnen waarnemen. Broeders en zusters, het is daar te vinden. In hem. In de Heer Jezus. En hij zegt, ik ben met u tot aan de volleinding der wereld. Hoe is het hier nu? In zijn volk. De geest is de Shechina, de inwoning van de Vader en de Zoon. En die is in het volk. En de gemeente verstaat dat. En er zijn in de gemeente kern, mensen, rechtvaardigen uit de volkeren, die dit geheimenis kennen. Broeders en zusters, het is niet zo ver te zoeken. Er zijn de wegen, de weg van het verbond met Israël, dat uitgestort is in Gods grote genade, ook over de volkeren. Hier en nu, Jezus, de eeuwige wijsheid Gods, is als mens, heeft bloed aangenomen, vlees en bloed. En zijn bloed geeft de onsterfelijkheid, vernieuwt onze ziel, geeft nieuw leven. Dat, broeders en zusters, daar kunnen we het vinden. Waar vind je het dan? Er staat bij, dat er worden een paar aanwijzingen gegeven. Ik zou die hele psalm natuurlijk moeten doornemen. Broeders en zusters, ik geef u een paar aanwijzingen niet om het u allemaal voor te zetten. Als u die psalm nog een keer naleest, dan vindt u de antwoorden op uw vragen allemaal in. Ik noem er nog enkele dingen waar je het kunt vinden. Het is in de eerste plaats, wat is de instelling van de ziel waardoor je het vindt? Het wordt met nadruk gezegd. Je vindt de Torah die in Jezus vlees geworden is, daar waar de ziel zachtmoedig is. Mozes, de geweldige Mozes, die de Torah in het schrift heeft mogen stellen. Mozes wordt genoemd de zachtmoedigste van alle mensen. Zachtmoedigheid is niet weekheid. Dat is niet alles goed vinden. Dat is niet de karakterloze tolerantie. Maar dat is een echt tolerantie. Van het verstaan vanuit het besef. God heeft mij verdragen. Zo kan ik ook de ander verdragen. Daarmee praat je niet alles goed. Zachtmoedigheid. Het zien soms niet in de grote hoeveelheid, maar een enkel iets. Een gezicht. Een oog. En nog meer waar de mensen zich het meest mee verraden. Ik heb het al eerder gezegd. Een rug. Soms gebogen. Een rug van een mens kan zo welsprekend zijn. Erbarming, dat je de tranen in de ogen schiet, niet om sentimenteel te zijn, maar zachtmoedig. En dan, die vertrouwt, die mens, die bidt daarom, o Heere, tot u verheft zich mijn ziel. Zo iemand, hoe brengt hij dan, hoe leeft hij dan? Er staat, hij vernacht in het goede. Vernachten. Vernachten is tot rust komen. Kan ook in de slaap zijn. In de slaap kan een mens verbonden zijn met zijn hogere wezen. Maar dat is het niet alleen, het is ook een vernachten op de aarde in het goede. En wat is het goede? Dat is waar de Torah, waar de geboden vlees worden. was overal waar sporen zijn van de Heer Jezus, die het zelf is van zijn volk en wat zich uit in de wereld. En dan, hoe meer een mens leeft in de eenvoud van het goddelijk gebod, hoe meer die ook gaat zien dat hij verbonden is met het verleden en met zijn geest en met zijn goddelijke adem, broeders en zusters, dan wordt alles anders en dan kan er een verwachting komen. De verwachting is er alleen op grond van wat er is, hier en nu. Men zegt wel eens, wat is er nu veranderd door de komst van de Heer Jezus? Men ziet mis, men kan ook net zo goed vragen, wat is er veranderd met het nieuwe inzet die er bij Abraham is geweest. Alles. Er is iets nieuws in de wereld. Een nieuw beginsel, dat niet uitgeroeid kan worden. En dat niet een ideaal is, maar dat een verwerking heeft. Het gaat om de wegen, en hier wordt ook van gesproken, die waarheid worden. En waarheid is, dat de gestalte, de wijsheid Gods, de liefde Gods, want de geboden en de wijsheid Gods is één met de liefde, dat die gestalte krijgen in de wereld. En dan gebeurt dat wonderlijke, dat hier en nu de ziel onsterfelijk gemaakt wordt. De ziel krijgt dan vleugel. De ziel weet dat het waar is wat Johannes zegt, wat de Heer Jezus in het Johannes-evangelie zegt. Die in mij gelooft zal de dood niet zien. Dat is een ziel die vleugels gekregen heeft, die onsterfelijk is geworden. En dan zijn er de raadsels. Zijn erin, maar er is een toekomsthoop gekomen. Je hoeft niet terug naar de oorsprong. De schepping is belangrijk. Maar in de volheid destijds is de Heer Jezus verschenen. En hij zegt dat hij er nog is. In zijn Shechina, in de geest, in zijn volk, in de gemeente. En dat betekent dat het volk van Israël en dat de gemeente een toekomst heeft. Maar daarmee ook de wereld. Rationeel is niet alles opgelost. Je moet niet direct naar die toekomst grijpen. Je kunt pas vragen, o Heere, tot u verheft zich mijn ziel. Als je eerst de gang terug hebt gemaakt naar de schepping en het godsbestaan hebt geschouwd. Als je dat weet en bij de glans van de schepping komt, dan ga je weer vooruit en herken je dat die God zich geopenbaard heeft in die wondere godsnaam van Israëls God en in die naam, want de Messias draagt die naam in Jezus die vlees geworden is. En dat zet zich voort. En daarom, broeders en zusters, het is beide nodig. Het teruggaan naar de schepping kan niet overgeslagen worden. Maar je kunt er niet bij blijven. Dan vlucht je alleen maar terug uit je situatie. Zeg tot de kinderen Israëls dat ze trekken. Dat is vooruit. Dat is naar de toekomst. Dat is naar de wederkomst van de Heer Jezus toe. Daar gaat het om die krachten, om die toekomst. En dat is nodig geweest. De mensen die ons verlichten, de profetische gestalten, de kunst, het denken, die hebben verwezen naar de toekomst. Het eerste kan niet gemist worden. Het gaat om die toekomst. Dat is om die hoop. En nu zeg ik het eigenlijk helemaal. Het is nodig om in de uiterste raadsels terug te leiden tot de schepping. Maar dat is niet voldoende. Dat is een voorwaarde. Bach heeft dat ook gedaan om een mens daar te brengen, maar niet om daarbij te blijven. Het gaat om het volgende, om het schouwen van de incarnatie, de vleeswording. Daar kom je pas toe als je het van de schepping hebt gezien, maar het gaat om de ontmoeting met Jezus zelf. En het een kan niet zonder het andere. Maar wie de Heer Jezus ziet en de verwerkelijking hier in de hardheid van deze wereld, waarin hij gezegd heeft, mijn ziel is bedroefd tot de dood toe, heeft het op zich genomen. En hij heeft die dodelijk gewonde ziel onsterfelijk gemaakt, dwars door dood en opstanding heen. Nu, daar gaat het om. Dat is het nieuwe. En ook die klanken zullen we moeten opvatten. En niet omdat we de zekere weg weten, hoe moeilijk die ook is, naar de schepping. We zullen ook moeten gaan, dwars door de hoogtepunt van de openbaring, naar het hoogtepunt van de verlossing bij de wederkomst. Rozenzweig heeft het gezegd, met die wondere ster van de verlossing. U weet wel, die ster van Israël, die twee driehoeken door elkaar heen. Eén met de top naar boven en één naar beneden. En Rozenzweig zegt, je moet dit verstaan. Alle problemen van de volkeren liggen in God, wereld, mens. Dat is die eerste driehoek met de punt naar boven. Maar dan blijf je in het ongewisse. Je kunt tot God komen en je kunt afleiden. Maar het gaat om die andere die er dwars doorheen gaat en die van een driehoek een ster maakt. Schepping, openbaring, verlossing. Dan wordt de eerste driehoek door de tweede tot een ster. Die kan niet gemist worden. Want de tweede driehoek zonder de eerste is ook geen ster. Het is met elkaar een ster van de verlossing. Daarom wordt er gezegd, de blinkende morgenster. Dat is de Heer Jezus. Broeders en zusters, we hebben wat gesproken van deze dingen. En er moet altijd in een prediking, moet niet alleen een rationeel schema zijn. Er moet ook een beetje tongentaal in zijn. Waarvan de prediker ook dingen zegt die boven zijn eigen verstand uitgaan. En boven de gemeente, want daar gaat het uiteindelijk om, daar wordt onze ziel gevoed. En het gaat erom, als wij dit ontdekken, dat onze ziel vleugels krijgt door de incarnatie, door de vleeswording naar het woord in de Heer Jezus. Dan, als dat in ons leven waar wordt, kunnen wij met de psalmist, met Israël, bidden tot u. O Heere, verhef ik mijn ziel. Amen. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven hebben onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in der eeuwigheid. Amen. Zingen wij nu van Psalm 33, het 11e vers, Psalm 33, vers 11.
Ik mag misschien bekendmaken dat ik de volgende maal in Rotterdam hoop te preken. De tweede zondag is het dan weer van de maand, is de bedoeling. Dus dat is de 9e februari om 7:00 in de grote kerk, in de Sint-Laurenskerk hier. Ontvangt nu de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde Gods, de gemeenschap des Heiligen Geestes is met u allen. Amen.